Welkom op de podcast van Goesting. Een podcast die spreekt over identiteit, persoonlijk leiderschap, ondernemerschap en jobkeuzes. Deze aflevering is een aanvulling op de vorige aflevering, Jezelf zijn. Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Voilà, ik heb vandaag Dominique uitgenodigd. Hey Dominique.
Hallo.
Dominique is de papa van Manon en is dus mijn vriend / verloofde. En ik heb hem uitgenodigd omdat, en ik ga dat u misschien laten vertellen, dat is misschien iets leuker.
Ja, dus toen ik gisteren naar uw podcast aan het luisteren was, van over jezelf zijn, dan merkte ik dat je op het einde veel over waardes aan het spreken waart en hoe dat je die kunt gebruiken om jezelf te blijven en te zijn. En ik vond dat heel hard aansluit bij iets dat ik zelf eigenlijk heel interessant vind en waar ik eigenlijk ook al een paar jaar mee bezig ben. En dat is de Personal Mission Statement. Mm-hmm. Dat komt uit een boek van Stephen Covey. Zijn de 7 Habits of Highly Effective People.
Echte aanrader, hè, trouwens.
Ja, zeker. Zeker in West. We zijn er 4 jaar geleden, toen we in Cambodja waren, dan zijn we alle twee die een boek beginnen lezen. Mm-hmm. En ik weet dat toen waren wij alle twee ook heel erg onder de indruk van wat er allemaal in stond. Mm-hmm. Met name ook die Personal Mission Statement. En je hebt er zelfs echt een stuk van in je coaching traject geïntroduceerd zelfs.
Geïntegreerd,
ja, sorry. En daarom, ik vond het wel interessant om dat misschien, dat specifiek stukje nu nog eens wat meer toe te lichten.
Ja, voilà. En dat is ook meteen de reden waarom dat ik je heb uitgenodigd. Omdat jij er ook al 1 veel mee bezig bent geweest. En 2, ik vind dat jij heel goed kunt uitleggen wat dat juist is en wat dat je ermee kunt doen. Dus voilà, daarmee dat we vandaag met 2 zijn. Nu, vandaag gaan we het een beetje onderverdelen in 4 stukken. Enerzijds, wat is nu een mission statement? Dan, wat kun je ermee doen of wat is de impact daarvan? 3, hoe schrijf je er 1? Wat zijn de onderdelen? Dus misschien wel leuk dat je hier pen en papier kunt bijpakken, omdat je dan misschien na vandaag er ook zelf 1 kunt schrijven. En 4, ja, je hebt hem dan geschreven. Wat nu? Wat kunnen we er nu mee doen? Goed?
Ja.
Klaar voor?
Zeker.
Alright. Even om te kaderen nog. Dominique is op zich geen coach, hè? Dus hij gaat hier echt zijn vanuit eigen ervaring en gaat ook gewoon zijn opinie of zijn ervaring, zeg maar, delen. Dus ook hier mission statement. Wat is dat eigenlijk?
Ja, dus...
Zo ineens met de deur erin.
Met de deur in huis. Dus een personal mission statement, dat is eigenlijk een soort van handleiding die dat je voor jezelf schrijft. Die dat u gaat helpen om zoveel mogelijk bij uzelf te blijven. En wat bedoel ik daarmee? Je komt vaak situaties tegen waar dat je eigenlijk op verschillende manieren zou kunnen reageren op dingen. Mm-hmm. Of zou kunnen omgaan met situaties. Mm-hmm. En ik denk dat iedereen wel zal erkennen dat het niet altijd heel gemakkelijk is voor jezelf nu te beslissen. Nu van, ja, wat is nu de perfecte oplossing voor mij? Hoe kan ik hier het beste mee omgaan en hoe komt mezelf daar het beste... hoe kom ik dan...
Wat? Hoe kom ik?
Pauze. Even opnieuw. Dus een personal mission statement is eigenlijk een soort van handleiding die je voor jezelf schrijft, die dat u gaat helpen om op zoveel mogelijk momenten zo dicht mogelijk bij jezelf te kunnen blijven. Mm-hmm. Dus we herkennen allemaal wel dat er situaties zijn waarin dat je gedwongen wordt om een keuze te maken en dat je soms misschien wel een beetje struggelt met jezelf om te kijken van ja, wat is nu echt ik? Hoe zou ik er nu het beste op moeten reageren? Mm-hmm. En dit document of deze handleiding, zoals ik het zei, die zou je er eigenlijk wel goed bij kunnen helpen. Mm-hmm. Maar daar kunnen we subiet wel iets dieper op ingaan.
Ja, en even kort gewoon om wat kader te geven. Als je zegt van ja, een handleiding, je hebt er zelf in geschreven. Hoe ziet dat er bij u uit?
Ja, de vorm hangt echt af van persoon tot persoon. Mm-hmm. Dus bij de ene is dat gewoon echt een A4'tje vol met volzinnen. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk gewoon een verhaaltje voor de ene persoon. Mm-hmm. Voor de andere is dat eerder, zoals bij mij, zijn er een aantal kernwaarden die dat ik heb gedefinieerd voor mezelf. En dan staan daarachter een aantal bullet points met meer concrete uitwerkingen van die waarden. Mm-hmm. Ik kan er zobiet wel eens een paar opsommen, zodat je een beetje een idee hebt. Hoe dat in elkaar zit. Maar dat is hoe dat wel min of meer ineen zit.
Ja, heb je die van u klaarstaan of
ja,
zo ergens? Oké.
Okay. Ja,
okay, gaan we dat zelfs misschien, als je dat oké vindt, ja, eens een paar voorbeeldjes uit halen.
Zeker.
Super. Toen we gisteren de podcastaflevering hebben voorbereid, heb jij ook iets gezegd over de impact op je eigen waarde?
Ja.
Ja. Kunt je daar misschien nog iets meer over vertellen?
Ja, dus om even terug te grijpen naar die jezelf zijn.
Ja. Hè?
Ik zie jezelf zijn eigenlijk echt als een verlengde van... Of nee, ik zie eigenwaarde eigenlijk als een graadmeter van jezelf zijn. En wat bedoel ik daarmee? Eigenwaarde is voor mij hoe goed dat je jezelf voelt of inschat bij je eigen daden, acties, relaties met anderen. En zoals ik zei, ja, jezelf zijn is moeilijk, maar doordat je op continue basis blijft die mission statement toepassen, ga je er hopelijk wel dichter bij jezelf kunnen blijven. En daar vloeit dus eigenwaarde uit voort.
Wat bedoelt je met daar vloeit eigenwaarde uit voort?
Ja, wel, dus dan gaat u normaal gezien, wanneer dat je je eigen gedrag beter leert kennen en ook meer en meer bij jezelf komt, op basis van die personal mission statement, hoe meer dat je ook echt in lijn gaat zijn met jezelf. En daarmee bedoel ik dat je echt je goed gaat voelen bij hoe dat je bent omgegaan met bepaalde situaties, welke keuzes dat je hebt gemaakt op een moment dat niet heel duidelijk was van het begin. Dat bedoel ik er eigenlijk.
Ja. En ik ga hier misschien even een bruggetje maken naar de vorige aflevering ook. Ik heb toen ook gesproken over wat het net moeilijk maakt om jezelf te zijn, is omdat je soms keuzes maakt vanuit, gaan ze mij wel leuk vinden? Of ik ga dit doen, want dan vindt mijn baas mij leuk of mijn vriend mij leuk of whatever.
Exact, ja.
Of dat je keuzes gaat maken vanuit verwachtingen.
Ja.
Maar hoe meer dat we keuzes gaan maken vanuit een soort van sociaal wenselijkheid, is dat eigenlijk. Hè?
Ja.
Externe factoren. Ja. Hoe minder, of hoe verder dat we van onszelf gaan staan, en dat heeft ook een hele grote impact op onze eigen waarden. Omdat je eigenlijk je afhankelijk, onbewust, hè, afhankelijk opstelt. Ja. Herkent je dat ook?
Ja, wel, zeker. Want eigenlijk is die personal mission statement echt een tool om ervoor te zorgen. Je eigen waarden die kunnen vanuit externe bronnen halen. Maar je kunt dat ook vanuit interne bronnen halen. En, dus externe bronnen zijn, zoals je net zei, bijvoorbeeld oordelen of verwachtingen van anderen. En dan heb je het bijvoorbeeld over... en anderen zijn bijvoorbeeld uw relatie, of uw partner, maar evengoed collega's op het werk, uw baas, weet ik veel. En anderzijds, een andere externe factor kan bijvoorbeeld zijn eerder status of aanzicht. En dan heb je het over hoe goed dat je het financieel doet, hoeveel aanzien dat je hebt in je carrière, wat voor een functie dat je bekleedt en hoe anderen daar naar kijken enzovoort. Dat zijn allemaal externe bronnen van eigenwaarde. Nu, zoals ik net zei, dat zijn eigenlijk allemaal zaken die heel afhankelijk zijn van zaken die buiten jezelf liggen.
Mm-hmm.
Met andere woorden, die zijn ook redelijk veranderlijk zonder dat je er zelf enige controle over hebt. En wat bedoel ik er dan mee? Stel nu dat je je eigen waarde heel hard haalt uit je relatie met je partner, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Hè? Het is natuurlijk logisch dat je op een of andere manier wel heel belangrijk vindt hoe dat je partner over je denkt en dat soort dingen. Dus dat is normaal. Maar als je echt je eigen waarde daarop gaat staven, dan kan het heel goed zijn dat wanneer je partner met verkeerde been uit bed is gestapt, en which happens bij iedereen, dat je eigenlijk die dag heel onzeker gaat zijn over jezelf, omdat je die ochtend misschien niet zo'n leuk gesprek hebt gehad of niet zo'n leuke omgang hebt gehad.
Mm-hmm.
En dat zou je dan heel een dag kunnen beïnvloeden op vlak van eigenwaarde. En dat is natuurlijk niet wat we willen.
Mm-hmm.
Hetzelfde met financiële situaties. Ja, pak nu net heel de COVID-19-crisis die we hebben gehad. Sowieso gaan er nog wel economische gevolgen uitkomen. Dus misschien gaan mensen hun job kwijtraken, wat dan een verlies van status is, zogezegd. Mm-hmm. Of gaan mensen een stuk minder verdienen door technische werkeloosheid of weet ik veel wat.
Mm-hmm.
Ook allemaal heel externe factoren, die dan mensen dan misschien onnodig op hun eigen waarde gaan reflecteren.
Mm-hmm.
En daarom dat je eigenlijk, of dat die personal mission statement echt een advocaat is voor je eigen waarde vanuit jezelf te gaan halen, vanuit je interne ik. En wat zijn dan die interne zaken? Dat zijn dan voor jezelf gedefinieerde waarden, die dat je dus in die personal mission statement gaat omschrijven.
Ja, en daar gaan we zelfs ook iets dieper op ingaan, hoe dat je dat kunt vinden, die waarden, en hoe dat je die mission statement ook kunt schrijven. Hè?
Klopt.
Nu, voordat we daarop verder gaan, mag ik een...
Sorry, wat ik nog aan...
Nu, voordat we verder gaan, mag ik een persoonlijke vraag stellen. Hoe is voor u voor u eigen waarde geweest voor en na de mission statement? Hè? Omdat je daar ook over spreekt.
Ja. Het is een work in progress, hè, zoals ik zei. Dus je moet er geen revolutie verwachten. Hè. Dat is eerder een evolutie. Hè. Waar dat je origineel misschien heel hard afhangt van, ja, van al die externe zaken, zoals ik zei. Ga je denk zijn een personal mission statement op een of andere manier ook heel veel duidelijkheid voor wij scheppen. En ja, dat maakt dus, en het blijft nog vaag, omdat we nog geen per se voorbeelden aanhalen, maar misschien kan ik er nu eentje aanhalen. Bijvoorbeeld vroeger had ik op het werk eigenlijk standaard de ingave van als ze mij dit vragen op het werk, dan ga ik ervoor, dan doe ik het gewoon. Dan blijf ik later werken. Of als er avondmeetings waren, of weet ik veel wat, ik zei er gewoon sowieso ja op. En het moest maar passen in de agenda. Hè. En dat zul jij toen ook gemerkt hebben. Dan was ik weg. Of dan moest het maar passen, want het was het werk.
Mm-hmm.
Voelde ik mezelf er heel goed bij, niet per se. Want je voelde je zo gedirigeerd van buitenaf.
Mm-hmm.
En anderzijds denk je ook van, ja, is dat wel helemaal oké ten opzichte van, van je partner en dat soort dingen. Nu, na die personal mission statement, daar had ik voor mezelf bijvoorbeeld gedefinieerd eerst thuis winnen en dan pas op het werk. En thuis winnen, daarmee bedoel ik family first eigenlijk.
Mm-hmm.
En sinds dat ik dat heb gedaan, merk ik wel dat wanneer dat er van die voorstellen komen vanuit het werk, dat ik wel altijd die reflectie probeer te maken voor mezelf van, ja, ik heb wel family first gezegd voor mezelf met die personal mission statement. En dat blijft een oefening. Hè. Je moet dat elke keer opnieuw bedenken. Je moet elke keer opnieuw die mission statement voor u halen om te zien van, ja, hoe ga ik hiermee om? Maar bijvoorbeeld, ik heb nu al redelijk regelmatig vragen gekregen van het werk van, ja, en dan is die meeting en je moet erbij zijn. Of je moet die avond ervoor al naar Nederland komen of weet ik veel wat. Wat niet ideaal was voor de gezinssituatie, waarvoor ik dan ook echt heb besloten van, sorry, dan ga ik dat niet doen. En dan zorg ik wel dat het op een andere manier lukt, maar family comes first. Dus ik ga altijd er eerst voor zorgen dat dat front gedekt is en dat daar alles in orde is. En daarna kan het werk komen.
Ja, en dat is iets wat ik bij u ook heel vaak die shift zie gebeuren. Als op het werk iets van u gevraagd wordt, dan merk ik dat uw instinctieve brein, zeg maar, heel gemakkelijk zegt van, ah ja, dat is goed, ik ga dat doen. Maar dat jij zo na een minuut of twee zoiets hebt van, ja, maar wacht. Wat was nu weer belangrijk voor mij? Ah ja, family first. En dat jij dan probeert er iets aan te passen, om mouw aan te passen, waardoor dat je dan wel thuis bent, bijvoorbeeld.
Ja, en dat is nu eigenlijk exact waarom ik er juist dat extern en intern aanhaalde.
Ja.
Want wat is er extern? De mening die ze op het werk van u hebben, of het... de visie die ze van u hebben op het werk. Terwijl dat intern voor uzelf, dat je jezelf de vraag stelt van, ja, wat is voor mij nu echt het belangrijkste? Wat wil ik echt, dat blijkt dat al mijn gedrag, dat ik mijn familie belangrijker vind of dat ik mijn werk belangrijker vind. En dat is nog iets dat ik er juist niet heb gezegd, maar dat is heel erg belangrijk. Intern is veel minder veranderlijk dan extern. Want intern is iets dat je zelf kunt controleren. Je hebt je eigen waarde gedefinieerd voor jezelf. Dus in feite, wanneer dat je je personal mission statement zoveel mogelijk volgt als mogelijk is, dan zijn we veel minder afhankelijk van al die externe factoren. Want in die end, zeg jij je enige beoordelaar, of zeg jij de enige die dat van zichzelf moet vinden of dat je juist gehandeld hebt of goed gehandeld hebt. En je eigen waarde komt daar vanuit. Dus je hebt eigenlijk veel meer controle over jezelf. En al die externe factoren sluiten zoveel mogelijk uit.
En hoe merk je dat bij jezelf dan? Dat als je dan die keuzes maakt vanuit je mission statement, hoe voelt dat voor u?
Ja, wel, dat is eigenlijk hetgeen dat ik er juist wou zeggen. Met die dualiteit, je hebt heel vaak keuzes waarin dat beide dingen heel belangrijk zijn. Hè? Dus ongeacht welke dat je kiest, je weet van, ja, ik ben iets belangrijk aan het doen. Maar in die end moet je zelf de vraag stellen van, wat was er voor mij het belangrijkste en niet voor de andere factoren? Of voor de andere partij, ik zal het zo zeggen. En dus, om weer terug te komen op dat voorbeeld van family first dan, bijvoorbeeld, ja, dan merk je gewoon achteraf dat je toch voor jezelf, dat je blij bent dat je het besluit hebt gemaakt dat je gezinnetje voortrok ten opzichte van je werk, bijvoorbeeld.
Geeft dat ook voldoening?
Ja, zeker. Zeker op momenten dat het lukt. Want zoals ik zei, het is een work in progress. Dus je hebt niet heel je personal mission statement continu voor ogen. Mm-hmm. Dus je betrept jezelf nog heel vaak dat je misschien toch niet helemaal het gehandeld volgens jezelf.
Mm-hmm.
Ja, omdat soms gewoon dingen gebeuren en dat je niet langer hebt kunnen nadenken of dat je alsnog iets fout hebt besloten. Maar het is wel, ja, het geeft wel voldoening om te merken van, ja, kijk, wat ik voor mezelf heb neergeschreven. Want elke keer als ik mijn personal mission statement bekijk, denk ik wel van, amai, dat is wel echt wie ik ben of wie ik wil zijn. Eerder dat, wie ik wil zijn.
Ja.
Want wie ik ben, is dat nog niet. Want dat blijft een eeuwige strijd, dat blijft eeuwig werken daaraan.
Ja, en wie dat je nu zij is misschien ook niet altijd wie dat je wilt zijn. Omdat je ook gewoon als mens nog evolueert. En dat je als mens ook nog weet van, ah ja, ik moet nog groeien. Of ik wil nog groeien in dit of dat. Of ik wil nog dingen leren.
En je bent redelijk reactief, hè, in dat opzicht. Ja, vaak. En ja, proactief kunnen zijn. Dus proactief kunnen werken aan wie je echt wilt zijn, is natuurlijk veel, veel meer genoegzaam, ik zal het zo zeggen.
Oké, top. Zeg, en zo'n mission statement, dat is zo'n beetje het tweede deeltje waar we vandaag gingen bekijken. We hebben dat nu wel al een beetje besproken. Maar ja, wat kun je daar juist mee doen? Of wat is de impact daarvan?
Dat hebben we net besproken, dat moeten we niet doen.
Ja.
Dat hebben we net helemaal gedaan, hè. We moeten onszelf niet blijven herhalen.
Goed, dan gaan we eens even kijken ook hoe dat je er een schrijft.
Ja.
Misschien ook al eens even, want we hebben er allebei ene.
Ja.
Die ziet er allebei anders uit.
Klopt.
Ik zal misschien beginnen bij u. Dat jij misschien even beschrijft hoe ziet die van u eruit. Dat ik dat dan bij mij eens doe. En dat we zo kunnen zien wat dat dan de onderdelen zijn.
Ja, of misschien eerst beginnen bij de basisoefening die dat je sowieso voor jezelf eigenlijk moet maken wanneer dat je dat doet. In het boek van Stephen Covey heet dat Begin with the End in Mind. Hè? Dat is eigenlijk de begrafenisoefening, zoals dat jij die in je trajecten inwerkt. En eigenlijk komt het erop neer dat je jezelf moet voorstellen dat je naar een begrafenis gaat. En dat je eigenlijk naar je eigen begrafenis gaat. Dus dat je erbij mocht komen zitten. En dat je eigenlijk zelf mocht zien welke mensen dat er komen spreken over u. En welke, hopelijk, leuke en mooie dingen dat die over u komen vertellen. Want onbewust duidt dat heel hard aan welke mensen er belangrijk zijn in uw leven, maar ook welke gedragingen van uzelf er heel belangrijk zijn of welke waarden er voor u heel belangrijk zijn. Want ik denk dat er niemand is die dat heel graag zou horen van ja, hij heeft heel zijn leven gewerkt en zijn familie niet gezien. Hij heeft hopen geld verdiend, die dat allemaal op de bank staan nu en hij is er niet meer. Dat zou niemand niet... Allee, ik denk toch niet, dat er heel veel mensen dat willen horen. En in mijn geval, ik zou veel liever horen dat mensen van mij zeggen, ja, kijk, hij was er op momenten dat het nodig was. We konden er altijd bij terecht voor weet ik veel wat. Dat soort dingen, dat lijkt mij belangrijker.
Mm-hmm.
En dus, dat is ook hoe dat die oefening voor mij gestart is.
Mm-hmm.
En dan heb ik eigenlijk in het verlengde daarvan een beetje beginnen nadenken over... welke basiswaarden zijn voor mij heel belangrijk?
Een waarde? Ik ga nu heel even onderbreken, misschien gewoon even een kader te geven. Een waarde is bijvoorbeeld integriteit, gezondheid, respect, eerlijkheid. Wat zijn dan nog? Impact?
Ja, voor mij is dat bijvoorbeeld bewust leven.
Mm-hmm.
Proactief zijn.
Mm-hmm.
Aanwezig zijn. Gezond zijn. Integer zijn. Dat zijn eigenlijk mijn vijf basiswaarden waarop dat deel mijn mission statement gebaseerd is eigenlijk.
Oké, dus eigenlijk, als ik het even kan recappen. 1. Ga eens heel even kijken naar, stel dat je op je begrafenis aankomt en noteert eens de namen van de mensen van wie dat je het leuk zou vinden dat ze iets over je zouden vertellen. 2. Schrijf misschien ook eens echt uit, hè, van... Ja, bijna eigenlijk letterlijk je speech uitschrijven van wat wil ik eigenlijk dat die mensen over mij zeggen? En 3, ga dus vanuit die speeches gaan kijken. 1, van oké, wat herhaalt er zich? Wat zijn de patronen? En welke waarden zitten daar eigenlijk in?
Ja.
En ga ook eens kijken als je bijvoorbeeld schrijft, hè, ik wil een goede mama zijn of ik wil een goede papa zijn of een goede collega. Probeer dat woord goed. Probeer dat ook eens...
concreter te maken.
Ja, concreet te maken. Hè, want wat maakt... Ik zou dat leuk vinden om een goede mama te zijn voor Manon, maar voor mij is dat bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, ik wil dat die zelfstandig is. Ik wil daarvoor zijn, ik wil luisteren naar haar, ik wil weten wat dat er in haar omgaat, dat vertrouwen, ja, en dat concreet maken.
Voilà, want eigenlijk merkte aan mijn omschrijving daarnet dat die ook redelijk vaag was. Ik zei, ja, ik zou willen dat mensen zeggen dat ik aanwezig was, dat ik er was.
Mm-hmm.
Maar wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Wel, in mijn personal mission statement bijvoorbeeld, staat dat dan uitgeschreven in bullet points. Dus hoofdwaarden is, ik ben aanwezig. En dan de bullets zijn bijvoorbeeld, ik behandel mensen met focus, aandacht en respect en laat me niet afleiden tijdens interacties. Mm-hmm. Bijvoorbeeld. Mensen die mij kennen zullen merken dat dat iets is dat ik aan moet werken.
Mm-hmm.
Want ik raak heel snel afgeleid.
Mm-hmm.
Daarnaast, ik ben een man van mijn woord en ik weet dat nee of nu niet ook antwoorden zijn. Want ik ben iemand die dat eigenlijk die dat heel moeilijk heeft met nee zeggen. Ik zeg heel graag ja, 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 maar ik merk ook dat dat eigenlijk in de long run misschien niet het beste is om relaties goed te onderhouden. Want natuurlijk, als je op heel veel ja zegt,
mm-hmm,
komt er heel veel hooi op je vork. En ik heb dan misschien liever dat ik iets minder vaak ja zeg, maar mm-hmm, dat ik wel de dingen waarop ik ja heb gezegd, mm-hmm, goed rondkrijg, zodat iedereen geholpen is. Wat is er nog eentje bijvoorbeeld bij die ik ben aanwezig? Ik kies om te investeren in mijn meest dierbare relaties met aandacht, respect en initiatief. Dat zijn dingen, ik zeg het, dat heeft lang geduurd om deze te schrijven. Hè? En dat is ook een proces geweest. Hè? Eigenlijk schrijf ik er soms nog altijd aan. Of pas ik er nog altijd dingen aan. Maar dat is geen startdocumenten.
En ook geen einddocumenten.
Nee, voilà, dat is ook niks eindig. Want ja, misschien vind je op een dag dat je bepaalde dingen wel onder de knie hebt. Mm-hmm. En dat er anderen meer focus beginnen vereisen. En dan kunnen die erin opnemen.
Daar en twee, je leven verandert ook, hè? Qua situatie, hè?
Ja, voilà.
Je hebt deze geschreven, ja, 4 jaar geleden?
Nee. Ik ben 4 jaar geleden ermee begonnen. Maar ik denk dat dit document, dat is nu een jaar...
Ah, ja.
Hoe dat nu is, is nu een jaar oud of zo.
Ja.
Ja. Ja, en grappig, bij die ik ben aanwezig staat dus ook die ik win eerst thuis en daarna pas op het werk, ja, bijvoorbeeld.
Is dat iets... want je hebt daar nu een tiental bullets bijvoorbeeld staan.
Ja.
Kunt je die alle 10 nastreven? Want ik kan me inbeelden, dat is ook wel... veel om tegelijkertijd na te streven.
Ja, dat is nu ook wat ik daarnet zei. Dat is de uitdaging. Hè? De personal, mm-hmm, mission statements staan niet permanent voor je ogen wanneer dat je met mensen omgaat en zo.
Mm-hmm.
Dus soms heb je het echt nodig om er even naar terug te grijpen en, mm-hmm, te kijken van, ah ja, juist, dat is wel eentje dat ik meer op moet werken nog. Of, mm-hmm, dat is wel op de achtergrond beland, maar ik vind dat effectief wel echt belangrijk.
Mm-hmm.
Voilà.
Mm-hmm. Nu... waarde, heb je er juist gezegd, de begrafenisoefening?
Ja. Ja,
hoe heb je dat nog gedaan?
En wel, voilà, wat ik daar nog over wil zeggen is, die begrafenisoefening is natuurlijk misschien een beetje abstract, hè? Of een beetje vaag, maar ze helpt wel, omdat je dan voor jezelf al in ieder geval een soort van richting kunt bepalen.
Mm-hmm.
Maar wat je dan bijvoorbeeld ook kunt doen voor waarde, is even nadenken, of ook gewoon echt observeren in je omgeving, wat voor gedrag dat je heel hard apprecieert van andere mensen.
Mm-hmm.
Dat kunnen collega's zijn, dat kunnen vrienden zijn. Wat voor gedrag dat je echt van denkt van, mij, daar kijk ik naar op. Of, mm-hmm, ik vind het knap dat die persoon dat doet. Dat kan zijn dat iemand bijvoorbeeld in afwezigheid van anderen, wanneer dat er tussen aanhalingstekens geroddeld wordt,
mm-hmm,
dat iemand er voor iemand dat afwezig is in de bres springt bijvoorbeeld. Dat had ik heel hard.
Mm-hmm.
Ik vond dat heel mooi om te zien dat niet iedereen mee gaat in roddelen, maar sommige mensen die verdedigen ook gewoon de afwezige, dat vind ik heel mooi. Dus dat is eentje dat ik wel mee heb opgenomen in de mijne. Mm-hmm.
Welke waarde is dat dan? Is dat dan integriteit?
Moet ik wel eens gaan kijken. Ik denk dat het integriteit is.
Ja. Nee, want integriteit is dat ook een stukje, hè? Niet correct zijn, hè? Ook als niemand kijkt.
En ja, niet dus roddelen zit daar ook. Ja,
ja. Voilà. Ja.
Ik praat niet over anderen en verdedig ze in hun afwezigheid.
Ja. Ja. En met wat je daar nu zegt, is ook met heel het... met de actualiteit gaat ook een mission statement veranderen, een stukje. Hè? Want bijvoorbeeld als je kijkt naar Black Lives Matter, is dat ook iets wat jij ook zei een week of twee geleden, van ik wil echt niet meer als mensen een grapje maken over het een of het ander. Ik wil echt speak-uppen, bij wijze van spreken. En ik wil daar ook niet meer zo wat lacherig mee omgaan, omdat je eigenlijk dat wat gênant vindt, terwijl ik niet goed weet van, ja, dat is niet oké, maar ik durf dat niet te zeggen.
Ja, en dat is dan zo'n voorbeeld van hoe dat je mission statement permanent moet blijven evolueren. Hè?
Ja.
Want dat is een hele goeie eigenlijk. Origineel, denk ik, zoals veel mensen, ja, wanneer er echt zo'n een slecht racistisch mopje wordt gemaakt of zo, of zelfs een goeie, allez, snapte. Je merkt dat deze een tijdgeest in is waar dat eigenlijk echt niet meer kan. En dan vind ik het belangrijk dat je dat voor jezelf ook meepakt en dat je denkt van, ja, oké, okay, maar hoe ga ik er dan mee omgaan? En waar je dan vroeger zo'n beetje groen lacherig erbij zat, ja, goeie grapje, hè? Of gewoon niet reageerde, denk ik dat vandaag misschien eerder een tijd is waarin dat je ook echt dat soort dingen benoemt en zegt van, misschien is dat toch echt niet meer oké, dat grapje. Moeilijk, hoor.
Ja, ja. Je hebt dat gehad met klanten.
Ja, ik heb dat...
Doe gewoon moeilijk, hoor.
Ja, moeilijk, hoor. Je moet dat echt wel durven en kunnen. En ik heb nu al situaties meegemaakt waarin ik het ook echt heb geprobeerd. En dat is dus voor jezelf wel echt een oefening.
Ja.
En dat is elke keer een beetje weerstand overwinnen. Maar achteraf zullen we er wel blij over dat je dat hebt gedaan. Op een of andere manier.
Gaat dat volgens u, of ervaart jij dat zelf, ook impact hebben op je eigen waarde? Omdat we daar helemaal op het begin van de aflevering over gesproken hebben. Hè?
Zeker, omdat wat je zelf voorneemt, is dan, dat is dat projectief zijn. Hè? Dat je neemt jezelf voor om eigenlijk, dat klinkt nu heel wollig, maar een betere mens te zijn, om het zo te zeggen. En voor mij, persoonlijk, is dat iets dat daaraan bijdraagt. En dat is niet gemakkelijk. Dus dat is wel de oefening. Maar ja, ik moet wel zeggen dat dat voor mezelf wel het een en het ander heeft gedaan.
Ja, het is vaak zo, hè, dat de hard way dat het meeste voldoening geeft op termijn. Hè?
Ja. Ja, ook grappig, want dat is dus ook eentje dat in mijn personal mission staat.
De hard way?
Niet de hard way, maar ik denk dat ik het omschreven heb als dinner first, then dessert. En ik ben van nature uit wel iemand die dat... Misschien eerder zoals een ontspanning zoekt en in de zetel gaat zitten en een afwas laat staan. Maar ik weet dat het veel beter is om eerst een afwas te doen en daarna in de zetel pas te gaan zitten. En dat is nu één voorbeeld, maar er zijn er 1000 voorbeelden dat je kunt aanhalen. Dus dat is wel een belangrijke. Wat ik ook nog wou zeggen, voor die waarde te ontdekken, je kunt dat ook omkeren. Hè. Je kunt ook kijken, wat irriteert mij heel hard wanneer de anderen dat doen... Of wat vind ik echt laag of rot wanneer een bepaalde persoon bepaalde dingen doet. Dan kun je bijvoorbeeld over dat roddelen, je kunt ook gewoon zoiets hebben van, allee, die zijn weer over andere mensen bezig of weet ik veel wat. En dan kun je denken, dat is echt een gedrag dat ik het niet voor mezelf wil. En dat is eigenlijk de negatieve omschrijving van een bepaalde waarde. Het is een beetje oefenen om te kijken, dan, ja, wat zit er dan net achter van waarde? Ik denk wel dat dat ook een nuttige oefening is.
Dat is iets dat ik in mijn praktijk eigenlijk ook heel vaak vraag aan mensen. Van als we over waarde spreken, dan zeg ik dat altijd. Van, dat is misschien een rare vraag, maar wat irriteert u het allerhardste aan iemand? Je mocht daar gewoon eens over nadenken.
Want ook vaak is dat iets dat je herkent in jezelf. Ja. Een irritatie is heel vaak een spiegel. Hè?
Ja. Dus, en dat zegt ook gewoon heel veel over wat je belangrijk vindt. Hè? Als je inderdaad gewoon heel erg geïrriteerd geraakt omdat iemand onrechtvaardig is of zo, of dat iemand onterecht behandeld wordt, ja, dan wil dat waarschijnlijk zeggen dat je rechtvaardigheid zelf ook heel belangrijk vindt.
Ja, dat is waar.
Ja. Oké. Okay. Nog dingen hoe dat je mission statement kunt schrijven? Dus we hebben al gesproken over waarde. Waarde kunt je ontdekken door begrafenisoefening, door te gaan kijken wat irriteert u iemand... Wat irriteert u in iemand? Waarom inspireert iemand u? Waarom bewondert je iemand? Nog dingen?
Ik ben even aan het denken.
Want ja, als je waarde bepaald hebt, heb je nog niet je mission statement. Dus je moet ze eigenlijk nog uitschrijven.
Nee, dat is waar. Wel, ja, voilà. Dus dat is het eerste stuk, die waarde.
Ja.
En dan moet je die voor jezelf concreet gaan maken.
Voilà.
En zoals ik net zei, dat gaf... Gedraging per gedraging. Hè. Die family first, dat is maar één van de vele van mijn wees aanwezig, bijvoorbeeld. Dus dat moet ook niet in één keer af zijn, dat document. Zoals ik al zei, dat is een werkdocument. Dus als je in het begin gewoon die waarden hebt staan, dan gewoon al omdat je die hebt staan, ga je volgens mij automatisch al meer nadenken in het kader van die waarden. En ga je denken van, ja, maar ik vind dit of dat wel belangrijk om toe te voegen aan mijn personal mission statement, bijvoorbeeld.
Ja, en misschien daag ik de mensen ook even uit als je luistert. Als je dat opschrijft, die waarden en die mission statement, ga echt dat beantwoorden en schrijven vanuit, stel, ik heb al alle erkenning dat ik nodig heb, of ik moet met niemand rekening houden, of het is in een ideaal scenario, dat je dat echt vanuit die positie gaat opschrijven, omdat je anders het risico krijgt om toch nog sociaal wenselijk te zijn. Hè?
Ja.
Ik zie je knikken, of...
Nee, ja. Oh, ja. Ik was het mee eens.
Oké. Dacht dat je nog iets zou zeggen. Oké, goed. Ik ben eens aan het denken, heb het belangrijkste overlopen, hoe dat je dat kunt schrijven, een mission statement? Ik ben eens aan het denken aan de mijne. Hoe heb ik dat gedaan? Ik heb eigenlijk ook mijn 5 hoofdwaarden opgeschreven en die volledig uitgewerkt. En
ik zou me misschien gewoon beperken. Ik zou niet zeggen... Het moet wel een behapbaar document blijven.
Ja,
ik denk dat je voor jezelf altijd een focus moet leggen op welke punten vind ik nu het belangrijkst voor mezelf om het hardst op te werken of zo.
Ja.
Je bent nooit klaar als mens, denk ik.
Mm-hmm.
En in dat opzicht kan dat dus zijn dat je op permanente basis blijft veranderen, maar kies voor jezelf, ik zou zeggen, maximaal een 5 hoofdwaarden.
Mm-hmm.
En splitst die dan uit zoveel als je wilt, hè, maar...
Mm-hmm.
Ja, voilà. Hou het behapbaar, ik zal het zo zeggen.
Ja. En je gaat ook merken, als je die waarden gaat uitschrijven, gaan daar ook nog stipwaarden onder zitten. Hè?
Ja, tuurlijk. Ja.
En wat onder bijvoorbeeld integriteit staat ook eerlijkheid. Hè? Bijvoorbeeld.
Ja, juist. Ja. Ja.
Ja, als je hem geschreven hebt, wat nu? Wat doe je daar dan mee? Je hebt al een beetje uitgelegd, hè, met keuzes en zo, maar concreet?
Ja, dat is volgens mij iets dat voor iedereen heel, heel persoonlijk is.
Mm-hmm.
Je hebt mensen bij wie dat lukt... om er elke dag 5 minuten naar te kijken. Ik ben niet zo iemand.
Mm-hmm.
Ik grijp er gewoon op momenten naar terug wanneer ik er echt nog eens terug in geïnteresseerd ben en terug denk van, juist, wat heb ik nu weer allemaal opgeschreven? En ik probeer uiteraard ook zo vaak mogelijk toe te passen.
Mm-hmm.
Dat is niet gemakkelijk, wederom.
Mm-hmm.
Dat is een manier. Ik heb al gehoord... Ik zal het zeggen, in die boek van Stephen Covey staan er natuurlijk ook een aantal manieren waarop je dat kunt doen. Dus als je er nu echt veel meer over wilt weten, stel ik voor, ook lees gewoon die boek. Maar je hebt ook mensen die bijvoorbeeld een tattoo zetten, die dat hun op continue basis doet denken aan hun mission statement. Mm-hmm. En op die manier, op een of andere manier, dat deel aanwezig houdt. En anderzijds ook dwingt
mm-hmm.
om dat toe te blijven passen, bijvoorbeeld.
Ja.
Dat kun je ook doen.
Of een elastiekje rond uw arm.
Zo van die
geheugensteentjes, of een post-it op je spiegel.
Ja, en zeker in het begin denk ik dat dat zeker niet slecht is. Er is in mindfulness ook zo'n oefening. Hè. Als je met mindfulness begint, dan krijg je ook zo een rood of een blauwe stickertje of iets in die stijl. En dat moet je dan op een voorwerp plakken dat je regelmatig tegenkomt.
Mm-hmm.
Zodat iedere keer wanneer dat je dat rood stickertje ziet,
mm-hmm.
dat je ook effectief een mindfulness oefeningsje moet doen.
Mm-hmm.
Je kunt het ook doen voor jezelf. Ik zeg het, er zijn heel veel manieren om dat te laten leven. Ik zal het zo zeggen.
Nu, Dominique zei het er juist al, bij hem helpt dat, bij u helpt dat niet om dat elke avond te doen, bijvoorbeeld. Ik ben iemand bij wie dat wel werkt. Ik ben meer iemand die dat iets gestructureerd doet. Ik doe dat eigenlijk elke maand. Ga ik daar eens naar kijken en evalueer ik zo eens mijn laatste maand. Van oké, hoe is alles nu geweest? Heb ik mijn waarden nu al wat aangeschreven of niet? En ik merk voor mij, zorgt dat ervoor dat ik heel hard back on track kan zitten of zo. Of dat ik heel hard mijn eigen kan bijsturen. En voor mij werkt dat wel. Dus inderdaad, ga echt kijken aan wat dat voor u helpt en wat dat voor u goed aanvoelt. Hè.
Ja.
Bij de ene is dat structuur, bij de andere is dat gewoon puur intuïtief.
Ja, voilà. En de mijne bijvoorbeeld, die zit heel concreet. Zit die in een PowerPoint-bestandje dat je met een Dropbox zit.
Mm-hmm.
Dus ik kan die bovenal op mijn telefoon, op de computer, op het werk.
Ja.
Eigenlijk overal waar ik met iets digitaal verbonden ben.
Ja.
Ik was nu eigenlijk van zin om ook in beknopte versie op te schrijven in het begin van mijn nieuw notitieboekje dat ik gebruik van de klanten en zo te gaan.
Goed idee.
En op die manier kun je er ook gewoon eens af en toe naar terugbladeren zonder dat je digitaal bent.
Ja.
En dan heb je hem ook nog eens helemaal uitgeschreven, wat natuurlijk het onthouden ervan ook gemakkelijker maakt, zeker voor mij.
Ja, dat is zo. En wat ik wel zou aanraden, is dat als je grote beslissingen moet maken, hè, is dat een nieuwe job, is dat iets anders, dat je bij die beslissingen dat je hem er wel sowieso even bij pakt.
Ja, en om hem dan concreet toe te passen voor jezelf, dat is wel een goeie. Ik zeg altijd, en dat is ook niet gemakkelijk hoor, dat moet ook opoefenen, maar je hebt eigenlijk altijd de keuze van hoe dat je op iets reageert.
Mm-hmm.
Je hebt mensen die dat stimulus krijgen, dus hoe dat er iets gezegd wordt, en direct erop reageren, maar ertussen zit
mm-hmm.
altijd een momentje waarin dat je voor jezelf kunt beslissen, oké, heel even pauze, hoe ga ik hierop reageren?
Mm-hmm.
En in een ideaal scenario zit daar je mission statement tussen dan.
Mm-hmm.
En dan kun je dus echt... Maar dan zijn ze echt al ver, hè, want dan ken je hem ook van buiten en zo.
Mm-hmm.
Maar wanneer je dus ietsje meer tijd hebt om te beslissen, zoals dan Sofie net zei, dan kun je hem er echt even bijpakken. Hè, wanneer het echt over grote beslissingen gaat in het leven, mm-hmm. waar dat je dus inderdaad weer zo op die tweestrijd staat tussen mm-hmm. het een en het ander, dan kun je eens even kijken, ja goed, maar wie wou ik nu weer zijn?
Mm-hmm.
En dan kun je daarop, op basis mm-hmm. daarvan weer beslissen.
Ja. Alright. Keigoed. Hebben we alles overlopen, denk je? Of zijn er nog dingen dat jij graag wilt toevoegen?
Nee, ik denk wel dat we rond zijn.
Ja? Ja. Oké, super. Dus we hebben besproken vandaag. We zijn gaan kijken naar wat is een mission statement nu? Wat kunnen we ermee doen? Of wat is de impact daarvan? Hoe schrijf je er een? En ja, als je hem geschreven hebt, wat kunnen we daar nu mee doen of wat nu? Als je daar nog vragen over hebt, moet het mij altijd laten weten door een berichtje te sturen. Ik zou ook aanraden, als je deze aflevering interessant vond, dat je zeker ook de vorige leest, omdat dit een aanvulling is op de vorige, zijnde jezelf zijn. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Dus voilà, mega, mega, mega bedankt om te luisteren. Merci om er ook bij te zijn.
Dank je, het was
leuk. Leuk dat je erbij waart. Als jullie trouwens heel veel krekels op de achtergrond hebben gehoord, dat is normaal, want we zitten eigenlijk in Frankrijk.
Ja.
We zijn op vakantie, maar wat een goesting om deze aflevering voor jullie te maken. Maar voilà, vond je deze aflevering interessant? Deel hem zeker even via Instagram, want dan kunnen we zo meer mensen bereiken. En anders tot binnenkort. Bye bye.
Bye bye.
Tadaa.